een preek komt, en dit is er zo één van. Zeker als spreker herken je dat. Heer, ik heb u nodig. Dat is zeker zo als je hier staat. Ik denk dat zangleiders dat ook wel hebben. Dat ze zeggen van, oké, ik ben voorbereid. Ik weet wat ik wil zeggen, ongeveer. En toch, als het goed is, zit daaronder altijd diezelfde gedachte. Heer, ik heb u nodig. Want als u niet mijn woorden filtert, als u de oren niet voorbereidt, de harten niet voorbereidt, dan zijn we eigenlijk alleen maar met een circus bezig. En dat is zeker niet zo, hè. Ik wil in het Nieuwe Testament het laatste stukje van het Matthäus-evangelie met u lezen. Hoofdstuk 28, vanaf vers 16. Dus als je je Bijbel mee hebt, mag je volgen. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En het staat ook geprojecteerd achter mij. Dus de laatste woorden van Jezus die Matthäus heeft opgeschreven. Springt hij altijd uit of nee? Oké. Okay. Dus Matthäus 28 vanaf vers 16. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht. En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei, mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Geest, en hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Heere God, dit is uw woord. Geef dat wat ik zeg, uw woord mag versterken, mag onderstrepen, naar de harten en de oren en de harten van de mensen mag brengen. Heer, ik heb u nodig daarbij in mijn spreken. En in ieder die zit en hoort, heeft u nodig om te horen zoals u het wilt. Wilt u in ons midden zijn. Amen. Overbekend gedeelte. En je hebt misschien de indruk van, is het niet een beetje het verkeerde moment van het jaar om dit gedeelte te kiezen? Het is een gedeelte wat je uitkiest als we rond hemelvaart zitten. Het is een gedeelte waar al een aantal belofteteksten uit naar voren zijn gekomen. Je denkt van, is dit op zijn plaats? We gaan heel stilletjes aan naar de kerstperiode. Straks is het Allerheiligen, Allerzielen in de katholieke traditie. En dan denk je van, ja, wat heeft dit er dan mee te maken? Geen van al die dingen. Geen van al die dingen. Dit gedeelte bevat een aspect wat eigenlijk vaak onderbelicht is in preken die gebracht worden. Ik ben het niet gaan opzoeken, maar het zou kunnen dat er nog bijna nooit over gesproken is. En misschien ook in onze gesprekken onder elkaar zit er iets in dit gedeelte wat behoorlijk onderbelicht is in onze praktijk als christen. Nu wacht ik even, denk ik van, ik ga het jullie even laten bezinken. Wat denk je? Welk aspect is onderbelicht in ons christen zijn, wat in dit gedeelte komt? Het zit vaak verborgen. Je bent zo gekend met dit gedeelte, dat je erover leest dat er sommigen twijfelden. Ze waren bij Jezus gekomen, de 11. Misschien was er volk bij, we weten het niet, alleen de 11. En sommigen twijfelden. Twijfel. Ik heb er denk ik nog nooit over gesproken en ik kan me niet herinneren dat het ooit aan bod is gekomen. Twijfel. Het eerste wat ik dan altijd doe is van waar staat dat nog in de Bijbel? Waar spreekt de Bijbel over twijfel? En dan ga je het opzoeken en dan denk je van, hè? Ik had het in het Engels bekeken, in het Nederlands bekeken, een tiental teksten. In heel de Bijbel. Ik denk van, dat kan toch niet? Hebben jullie niet hetzelfde gevoel als ik, dat als je de Bijbel een beetje kent, dat je denkt van, maar dit thema zit toch doorweven in wat je hier en daar tegenkomt. En toch kom je dat woord zo weinig tegen. Dus ik ben aan de slag gegaan en ik wil jullie het resultaat van mijn aan de slag gaan voorleggen. Laat ons een wandeling maken als eerste punt. Laat ons een wandeling maken door de Bijbel. En ik heb alleen maar Bijbelteksten gezet. Ik ga ze niet allemaal lezen, ik ga gewoon noemen waar het over gaat. Dus als je schrijft, dan kan je ze opschrijven en dan kan je thuis nog eens nalezen. En de meeste van die verhalen zijn bekend. Super bekend. Andere misschien wel minder. Sommige kan je één op één heel duidelijk in verband brengen met twijfel. Anderen denken van, ja, is dit nu twijfel of is het iets anders? En ik besef sowieso dat het lijstje onvolledig is. Dus ik ga niet al de Bijbelversen noemen, ze staan geprojecteerd. Ik ga ze gewoon doorwandelen. Het eerste wat je natuurlijk bedenkt als je denkt aan twijfel in het Nieuwe Testament, Petrus. Kom uit uw boot, mag ik uit een boot komen? Ja, kom maar. En hij stapt uit een boot en hij loopt op het water. En plots begint hij te twijfelen. Oei, wat ben ik hier aan het doen? Dit is wetenschappelijk niet verantwoord. En hij zinkt. Johannes de Doper, de grote voorman, letterlijk voorman, voor Jezus. Ze waren hem blijkbaar behoorlijk beu en hij werd in de gevangenis gestoken. Hij zei dingen waar mensen op den duur zeiden van stop ermee, jong. Hij zat in de gevangenis en hij begon te twijfelen. En hij stuurde zijn leerlingen naar Jezus met de vraag van, zeide gij het wel? Zeide gij het wel? Nog zo'n illuster voorbeeld. Als ik mijn vingers niet in zijn hand leg en in zijn zij leg, dan ga ik het nooit geloven. Je kent hem wel, hè? De ongelovige Thomas. En hij was niet de enige. We zeggen allemaal de ongelovige Thomas. Maar lees eens de verhalen na de verrijzenis. Alle discipelen wilden het niet geloven, want een aantal vrouwen hadden hem gezien. Ja, ja. Girl talk, vrouwenpraat, koffiepraat. Dus Thomas was niet de enige die het niet wou geloven, die twijfelde. Elia had een gigantische overwinning meegemaakt met God, wordt zijn leven bedreigd, trekt de woestijn in en zegt tegen God, laat maar zitten God, het hoeft niet meer. God roept Gideon, ik ga verder in de tekst en ik zit bij Richteren. God roept Gideon, hij zegt van Gideon, ik heb een plan voor jou. Ik ga fantastische dingen doen en ik heb jou daarvoor nodig. En Gideon twijfelt aan de roeping en twijfelt aan zijn eigen capaciteiten. Exodus 3. Mozes, jou heb ik nodig. Ik had misschien 40 jaar geleden het willen doen, maar nu is het moment. En Mozes begint tegen te sputteren. Jesaja hoofdstuk 6, God bevestigt, herbevestigt misschien de roeping van Jesaja als profeet. En ook Jesaja heeft redenen om te zeggen, ja maar God, je hebt niet de goede man te pakken. Hè. Je hebt niet de goede man te pakken. Er zijn er vast meer. Maar het toont dat ook als het woord twijfel niet zo vaak voorkomt in de Bijbel, als dusdanig, dat het er toch doorheen geweven zit. In zoveel verhalen, in zoveel situaties van mensen. Dat vind ik trouwens het mooie van de Bijbel. Het is geen heldenboek. Geen boek van allemaal mensen waarvan je denkt van, poef, daar herken ik mij absoluut niet in. Je herkent jezelf in grote en kleine mannen, grote en kleine vrouwen, grote en kleine kinderen. Hun sterke momenten, hun zwakke momenten, hun stomme momenten. Allemaal in de Bijbel. Allemaal in de Bijbel. Nu, het mooie is, als je die verhalen doorloopt, is dat je niet één definitie op twijfel kunt plakken. Naar gelang de situatie, naar gelang het verhaal, dan merk je dat er twijfel is in geloven. Ik geloof niet dat die opgestaan is. Of twijfel in het volgen. Ik wil wel doen wat je van mij vraagt en op het water lopen, maar dat water, dat houdt me niet meer. Twijfel in, kan ik dit wel, God? U roept mij tot iets, Maar wie ben ik? Gideon zei het, Mozes zei het, Jesaja zei het en zoveel anderen hebben het ook gezegd. Ik, God, moet ik doen wat u van mij vraagt? Twijfel in de capaciteiten. En ben je Elia misschien, twijfel in de roeping. Ja, God, ik ben uw profeet geweest, maar nu is het genoeg geweest. Ben ik nog wel de juiste man om voortdurend onder druk te staan, vijandigheid tegen te komen, een volk te hebben dat niet wil luisteren en een koning of de vrouw van de koning die achter mij aanzit? Twijfel in al zijn vormen. En in het gedeelte wat ik gelezen heb, staat er niet bij hoe en wat. Er staat bij, al twijfelden enkelen nog. Er staat niet bij wie. Misschien is het wel goed dat het er niet bij staat. Er staat niet bij waarom. Twijfelden ze nog dat Jezus, ja, de opstanding konden ze moeilijk omheen, hè, ze zagen hem. Twijfelden aan wat er zou komen. Misschien. Misschien nog andere dingen. Dat is trouwens het mooie van de Bijbel. Soms staan dingen er heel helder in. En soms zeg je van, ja, misschien herken ik mij hier wel in. Of misschien herken je er wel in dat je zegt van, het is niet altijd zo duidelijk. Ik ben onzeker en ik weet niet precies goed waar het vandaan komt. Herkenbaar. Is het herkenbaar? Herken je in één of meerdere van de verhalen? Zo ja, dan denk ik van, dan heb je straks stof om te praten bij de koffie. Bij de thee, bij het sap, bij het water. Spreek er met elkaar over. Durf er met elkaar over te spreken wat je bronnen van twijfel zijn. Wat je doet twijfelen. Waar het vandaan komt. Toen ik aan het voorbereiden was, dan dacht ik, eigenlijk heb ik daar niet veel last van. En toen moest ik bedenken, op een aantal punten heb ik er geen last meer van. Vroeger was ik in heel veel dingen vreselijk onzeker. Voor een groep staan praten, toen ik een jaar of 15 à 20 was, was vreselijk voor mij. Heel onzeker over het kunnen en al die dingen. In mijn werk heel onzeker of ik dingen zou kunnen. Ik kreeg soms extra verantwoordelijkheid en ik zou ze nooit gevraagd hebben. Onzeker of het wel zou gaan. Of ik wel de capaciteiten heb. En gaandeweg, ik heb hier opgeschreven, je wordt bekwamer. En ik heb er voor mezelf bijgeschreven, je wordt bekwamer gemaakt. Ik besef dat God mij in een aantal dingen bekwamer maakt. En dat geeft rust. Je hebt minder die stress van, ga ik dat wel kunnen? En als het toch nog boven komt, dan weet je waar je je rust vinden kunt. En de dag dat ik bedacht van, eigenlijk heb ik niet zoveel eigen voorbeelden, diezelfde avond kwam ik thuis van het werk, had ik al 3 blaren volgeschreven met gedachten en verwijzingen en bijbelgedeeltes. En dacht ik plots van, ik heb niks te zeggen. Moet ik het hierover hebben, God? Ik zie geen rode draad in dit verhaal. Ik weet niet hoe ik het aan elkaar moet plakken. God, ik zie het niet. Ben ik wel zeker dat ik het hierover moet hebben? Alle twijfel kwam weer over mij heen. En dan bedacht ik plots van, dit heb ik wel vaker. Met het oog op de eindmeet, dat je plotseling denkt van, dit gaat niet lukken. Dit lukt niet. En heel af en toe heb ik het ook als ik straks naar huis ga. Was het wel goed, God? Was dit het wel? Was het de goede manier, de goede woorden? Hebben mensen het meegenomen? Hebben ze het niet meegenomen? Hebben ze het saai gevonden of niet? En twijfel overvalt me weer. En dan denk je toch, en dan heeft God mij ook wel geleerd in de voorbereiding, het zit soms veel dichter dan je denkt. Veel dichter dan je denkt. En ik merk bij mezelf, bij anderen, door gesprekken met jullie, gesprekken met anderen, dat twijfel afhankelijk kan zijn van je persoonlijkheid. Sommige mensen lijken er nauwelijks last van te hebben. Nooit. Bijna nooit. Afhankelijk van je persoonlijkheid. Ik ben er vast van overtuigd dat het afhankelijk is van wat je vroeger hebt meegemaakt. Dat je dingen kunt meemaken als kind, als jongere, als volwassene, waardoor je van zekerheid naar onzekerheid gaat. Van overtuiging naar twijfel. Dat je denkt van, ik dacht dat ik het kon, en het valt als zand tussen mijn vingers weg. Ik vermoed dat het afhankelijk kan zijn van de leeftijd. Dat als je ouder wordt, dat het in principe beter kan worden. Maar misschien ook niet. Het is afhankelijk van hoe wandel ik met God. Daar ben ik wel van overtuigd. Hoe je wandel met God is, zal bepalen hoe dominant twijfel in jouw leven al of niet kan zijn. Het is ook afhankelijk van de tijd waarin je leeft en de plek waar je woont. Of de plek in de wereld waar je woont. De media in het algemeen, krant, televisie enzovoort, die hebben er vaak een groot plezier in, lijkt het wel, om geloof af te breken, om de Bijbel af te breken, om Bijbelse principes af te breken, om neer te kijken op die dwaze christenen die een aantal dingen geloven, die toch al lang bewezen zijn dat ze allemaal niet kloppen. En in die tijd kan twijfel binnensluipen, langs de voordeur of langs de achterdeur, de geest van de tijd. Twijfel kan ook komen door wat God doet of niet doet. Ik dacht dat God mij hiervoor geroepen had en zie nu een keer wat er gebeurt. En twijfel kan binnensluipen. Is dit het leven wat ik ervan verwacht had? Is dit wat God van mij verwacht? Is dit het leven van een christen? Twijfel sluipt binnen. En toen ik dat gedeelte las van Matteüs 28, dan viel mij plotseling iets op. Al twijfelden er enkelen nog, staat er. Dan denk ik van, hoe is het mogelijk? Ze hebben Jezus gezien, gehoord, meegemaakt, wonderen gezien, meer dan één, tientallen, de meest fantastische dingen gezien, gehoord, meegemaakt. Ze zagen hem doodgaan aan het kruis, ze zagen hem levend na de opstanding. En sommigen twijfelden nog. Ik vind dat daar eigenlijk een stuk troost in ligt. Dat je de meest fantastische dingen met God kunt meemaken en dat je de dag erna toch weer overvallen kunt worden door twijfel. Dat het toch dichterbij kan zijn of dichterbij kan komen dan je denkt. Ik heb zo af en toe momenten dat ik denk van, die wandel met God die ik nu heb, dat pakken ze mij niet meer af. Ik voel mij als sterk op de rots Christus, zonder twijfel, zonder wat dan ook. En een paar dagen daarna kan je het gevoel hebben dat je terug aan de voet van de berg ligt. Ook de discipelen hadden dat blijkbaar. Die discipelen die alles met Jezus hadden meegemaakt en toch nog twijfelden. Zie op Jezus. Ik zou het moeten uitschreeuwen, maar ik ben niet zo'n schreeuwer. Zie op Jezus. Laat ons de verhalen terugpakken. Want de vraag is natuurlijk, straks ga ik die vraag ook behandelen, van hoe ga je ermee om? Met al die soorten van twijfel die je bij jezelf hebt, bij momenten, die je bij anderen ziet. Maar het is goed om eerst naar Jezus te kijken. Hoe ging Jezus om met de twijfel die hij tegenkwam bij zijn discipelen? Eerste. Misschien het minst aangename. Misschien denk je van, ik heb een ei over mijn bolleken nodig, als ik twijfel. Ja, dat is niet het eerste, of niet per se het enige wat Jezus doet. Wat zegt hij tegen Petrus, als hij dreigt te zinken in het water? Klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? Klein gelovige, waarom heb jij getwijfeld? Of tegen Thomas, ietsje indirecter. Gelukkig zij die niet zien en toch geloven. Wat eigenlijk een onrechtstreekse tik op de vingers van Thomas was. Jezus vermaant. Jezus wijst terecht. Jezus legt de vinger op de wonden en noemt twijfel zoals het is. Ongeloof. Gebrek aan geloof. Klein geloof, hoe je het ook noemen wilt. Maar afwezigheid van geloof. En misschien moet je straks, het gaat toch kouder worden en regenen, alhoewel ze hebben geen regen meer voorspeld, maar bij de winteravonden, neem al die Bijbelgedeeltes nog eens, en misschien bedenk je er nog andere, en ga eens na of het inderdaad daar altijd mee te maken heeft, met ongeloof. klein geloof. Dat is het eerste wat mij opvalt als ik op Jezus zie. Hij vermaant. Hij legt de vinger op de wonden en hij noemt de zaken zoals ze zijn. Geen aai over de bol, maar een tik op de vingers. Helemaal terecht. Het mooie is ook dat Jezus niet op altijd dezelfde manier reageert. Als de discipelen van Johannes de Doper komen, dan zegt Jezus niet van terug naar Johannes en zeg tegen hem, wat denkt je wel? Lees het verhaal eens. Geen verwijt naar Johannes de Doper toe. Jezus toont grote mildheid en zegt tegen de discipelen, ga tegen Johannes zeggen wat je ziet. Verder niks. Johannes de Doper krijgt alle eer voor wie hij was. Hij wordt met heel veel mildheid omringd door het antwoord van Jezus. Een ander verhaal bij Petrus. Hem laten zinken. Hij zou op voorhand kunnen zeggen van Petrus, ga je maar een hand geven, jongen, want straks ga je zakken. Hè? Nee, laat hem zinken. Helemaal. Bijna kopje onder. Even laten zinken. Vastpakken. En vermanen. Ander verhaal. Andere omstandigheden, andere Jezus. Hij krijgt wel de tik op de vingers, maar Jezus gaat er anders mee om. Thomas is helemaal een ander verhaal. Je merkt dat soort details maar als je dingen voorbereidt. Thomas, als ik hem niet gezien heb, hè, en als ik mijn vingers er niet in leg, no way dat ik zal geloven. Hoe lang duurt het voordat Jezus nog eens komt? Wij gaan vanmiddag, ik mag er eigenlijk geen reclame voor maken, want straks staan er 30 man aan onze deur, maar we gaan stoverij eten. Dan moet je een uur of drie laten sudderen, voordat dat vlees goed gaar is. Thomas, hè, die moet een week sudderen, want het duurt 8 dagen voordat Jezus terugkomt. En dan krijgt hem zijn tik op zijn vingers. Jezus weet hoe dat hij ons moet laten sudderen. Of dat hij ons moet laten sudderen, want Johannes de Doper krijgt heel veel mildheid. Petrus wordt uit het water getrokken en Jezus komt hem tegemoet. Thomas moet even langer sudderen. Dat is het mooie van wat ik zie bij Jezus. Hoe hij ook reageert, wat hij ook zegt, scherp of minder scherp of helemaal niet scherp, altijd vol genade. Altijd vol genade. Wat mij direct brengt bij de naam van God die hij aan Mozes bekend maakt. Genadig en barmhartig is de Heere, geduldig, vul maar in. Dat is het karakter van God. Je zou bijna kunnen zeggen, God kan het niet helpen om zo te zijn, want hij is zo. Vol geduld, vol genade. En als je de verhalen van Gideon neemt, de verhalen van Mozes neemt, het verhaal van Jesaja neemt, en vul ze maar in. Ook daar zie je dat God verschillend omgaat bij elk van de twijfels. Het verhaal van Gideon is helemaal anders dan bij Mozes. Bij Mozes maakt God hem kwaad. Bij Gideon antwoord na antwoord na antwoord op vraag om een teken. Zo verschillend. Maar toch telkens als onderlaag, als herkenbaar punt in elk van de verhalen. Ik wil jou bij mij hebben. Ik wil jou rust geven. Ik wil jouw twijfel wegnemen. Ik wil jouw ongeloof wegnemen. Kom bij mij. Ik wil voor jou zorgen. Welke weg bewandel je? Welke weg bewandel ik? Tot welke weg kan je uitgedaagd worden door de Bijbel als je met twijfel wil omgaan? Mieke heeft altijd gezegd van zorg dat als je een preek maakt, dat mensen ook niet alleen een verhaal gehoord hebben, maar ook bewust of onbewust met een stuk opdracht, een stuk huiswerk, een stuk uitdaging mee naar huis gaan. Welke weg bewandelen? De eerste is delicaat misschien, omdat je er misschien gaat in herkennen en denken van oei, welke weg ga je beter niet? Welke weg ga je beter niet? Ken je dat gebed dat je zelf misschien vaak uitspreekt, of dat anderen uitspreken? God, neem dit weg. Misschien is dat een favoriete gebed van jou. God, neem dit weg. Ik heb bewust in de titel geschreven, welke dingen doe je beter niet? God kan ermee om dat je dingen vraagt waarvan hij eigenlijk zegt van, ja, zo hoor je dat niet te vragen. Of daar ga ik niet op in. De psalmen staan er vol van dingen die tegen God gezegd worden, waarvan je eigenlijk zegt van, eigenlijk klopt dit niet, of eigenlijk hoort dit niet, of eigenlijk zeg je zo'n dingen niet, gooi je die dingen er zomaar niet uit. God neemt dit weg. Straks ga ik er wat verder op in. Waarom? Ik denk dat dat niet per se de beste weg is om dat te vragen. God neemt dit weg. Een andere. Satan, ga weg. Laat mij gerust. Ik denk dat dat niet de beste weg is. Ik denk dat dat is omdat de Satan die ruimte krijgt en nog krijgt. Als je Efeze 6 leest, dan zie je dat wat de Satan bij ons probeert te doen, lijkt als pijlen die op ons worden afgeschoten. En de Bijbel zegt niet dat hem daar zal mee stoppen. Die ruimte krijgt hij om pijlen te schieten. En je kunt wel zeggen, stop met schieten, maar hij zal blijven schieten. Dat is de opdracht, dat is de ruimte die hij nog krijgt. En dus denk ik niet dat hij zal stoppen omdat je hem zegt dat hij moet stoppen. Hoewel. Ik heb twee rare zinnen opgeschreven. Hoe je wel met twijfel zou kunnen omgaan. Besef dat je verkeerd ziet als je twijfelt. Besef dat je verkeerd ziet als je twijfelt. En het mooiste vind je dat in het verhaal van Petrus. Wanneer gaat hij zinken? Wanneer begint hij te zinken? Zeg maar. Ja, wat Sam zegt. Hij kijkt naar de golven. Die waren er al. Die waren er al toen Jezus kwam. Want ze raakten niet meer vooruit. De golven waren er al. En op een bepaald moment gaat Petrus verkeerd kijken. Hij kijkt naar de golven. Wat op zich niet fout is. Het is niet verkeerd om naar de golven te kijken. Maar hij ging verkeerd kijken. De mug werd een olifant. De golven werden in zijn gedachten groter dan ervoor. Dus besef dat je verkeerd kijkt als je twijfelt. En dan een andere zin, een beetje gek misschien. Besef dat je niet goed kijkt. Dan denk je van, dat is toch hetzelfde? Nee, dat is niet hetzelfde. Besef dat je verkeerd kijkt, betekent je kijkt naar de verkeerde dingen. En besef dat je niet goed kijkt, is dat je kijkt niet goed naar wie dat God is. God wordt kleiner. God wordt minder betrouwbaar. De beloftes die God jou geeft, worden plots veertjes die wegwaaien met de wind. En dus de mug wordt de olifant. En oneerbiedig gezegd, de olifant wordt de mug. De problemen, de uitdagingen waar je voor staat, wordt plotseling huizenhoog. En de God, die is wie hij is, wordt plotseling zo klein dat je denkt van, dit gaat het niet worden. Dus hoe pak je twijfel aan? Besef dat je verkeerd ziet. Besef dat je niet goed ziet. Zie en bedenk. Mooi verhaal daarbij is Abraham. Abraham had een belofte gekregen. Jij wordt de papa van een groot volk. En Abraham heeft geleerd om het omgekeerde te doen wat ik daarnet zag. Abraham zag. En wat zag hij? Ik, 100 jaar, mijn vrouw, ik weet niet precies hoe oud, staat het erbij... 90, 10 jaar jonger, dit wordt niks. Hij zag. En wat staat er in Romeinen 4? Abraham zag en versterkte zijn geloof. Dus hij zag en hij zag. Hij zag het probleem en hij zegt van dit gaat het niet worden. En hij zag God, wie God was, hoe betrouwbaar God is, de beloftes van God... Vandaar ook elke zondag nog altijd de beloftes van God. Hij zag op God en daardoor versterkte hij zijn geloof. Want twijfel is klein geloof. Twijfel is ongeloof. En Abraham deed het omgekeerde. Of zoals Filippenzen zegt, al wat waar is, bedenk dat. Het heeft met je gedachtenleven te maken. Je gedachten zeggen van, zie die golven, zie die golven. En de gelovige Christen zegt van, ik zie de golven, maar ik zie God. Bedenk al wat waar is. Of zoals Paulus in het begin van de Colossenzenbrief schrijft, u moet blijven geloven. U moet onwrikbaar zijn in de hoop van het evangelie. Dus als je twijfel wil aanpakken, als je oorlog wil voeren tegen je twijfel, dan besef je, hoop ik, dat je geestelijk actief moet zijn. En niet zomaar berusten. Denken van God zal het wel wegpakken. Jij moet geestelijk vechten in de kracht van zijn geest tegen twijfel, tegen binnensluipend ongeloof. Besef dat je verkeerd ziet, besef dat je niet goed ziet. Zie en bedenk het laatste, ren en bid. Ren en bid. Ik heb het verhaal niet genoemd, ik heb het niet gelezen, maar je kent die uitspraak. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Dat vind ik een van de mooiste zinnen in de Bijbel. Ik geloof, God, ik geloof, ik weet wie u bent, ik neem u aan, ik wil u volgen, ik weet dat u betrouwbaar bent, ik geloof, maar God, alstublieft, zie hoe klein het is. Zie hoe makkelijk het kan uitgewaaid worden, weggeblazen worden. Hoe uw beloftes vandaag rotsvast lijken en morgen lijken als veertjes die wegwaaien. God, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Het mooie in dat gebed, in die uitspraak is dat je je geloof versterken wilt en tezelfde tijd ook iets belijdt. Terzelfde tijd ook zegt van God, ik bemerk in mij nog ongeloof en ik wil dit belijden, God. Ik wil belijden dat mijn geloof nog te klein is. Waar ik jullie wil toe oproepen is om dit in de praktijk te brengen, zoals ik dat zelf ook nog moet leren en van de week opnieuw heb moeten leren. En God is trouw, die jou tegemoet komt in die dingen. Maar toch ook nog een oproep. Ik heb opgeschreven, zie om. De Bijbel roept je niet alleen op om sterk te zijn in je geloof en je geloof te versterken, je geloof te laten versterken. Maar de Bijbel vraagt ook, let op elkaar. Wat Sam ook al een paar keer genoemd heeft, niet alleen in deze zangdienst. Hij benadrukt dat heel sterk. Mensen, we zijn familie. Maar dat betekent dat we voor elkaar zorgen. Dat we mekaars noden kennen, dat we oog hebben voor elkaar, dat we ontferming hebben voor elkaar. Wat zegt Jezus op een bepaald moment tegen Petrus in een ander verhaal? Nadat jij je bekeerd hebt, nadat jij uw probleem met mij hebt opgelost, versterk je broers. Hij had een probleem, hij kreeg de aanzegging van je gaat mij verloochenen. Dat is een behoorlijk probleem om mee om te gaan. En Jezus zegt dan van, als je dat probleem met mij opgelost hebt, dan heb ik een opdracht voor jou. Versterk het geloof van je broers. Wees daarin nederig. Let op jezelf, zegt Paulus in de Galatenbrief. Let op jezelf, je kan ook zelf verleid worden. Wees nederig. Ik wil eindigen met één vers uit de brief van Judas. Heel klein briefje, dus je bladert er voorbij zonder dat je het in de gaten hebt. Judas, net voor Openbaring, vers 22. Ontferm u over wie twijfelen. Ontferm u over wie twijfelen. Zie er niet op neer. Besef dat je ook morgen kunt overvallen worden, zoals ze in het Engels zeggen, out of the blue. Niks aan de hand. En morgen lig je terug aan de voet van de berg. Ontferm u over wie twijfelen. Pik de race weer op. Amen.